Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Namens de kerkraad eerst de volgende mededelingen. Deovolente woensdag, 9:30, koffieuurtje. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee A. den Boer. Vanavond zal er preekbespreking zijn voor de jeugd van 16+. De jeugdvereniging nodigt ook anderen hartelijk uit, andere jongeren, om daar aanwezig te zijn in de Hoeksteen vanavond. En wat de collecte betreft, de eerste is voor de kerk, tweede is voor hulpverlening binnen en buitenland. En bij de uitgang een collecte voor aflossing. Tot zover de mededelingen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 119, het eerste en 18e vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En het 18e vers: doe mij op het pad van uw geboden traint, graag op dat spoor. Mijn wankelende gangen, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. 1 en 18 van 119.
Thank you.
Luisteren we nu naar de wet van de Heere onze God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu uit het Lucas-evangelie 2 gedeeltes. Eerst uit Lucas 5, de versen 27 tot en met 32. En daarna uit Lucas 9, vers 57 tot en met 62. We noemden nu Lucas 5, vers 27 tot en met 32... 9e hoofdstuk, vers 57 tot en met 62. En we zingen daarna het 5e vers uit Psalm 19. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. 5e van 19 na de schriftlezing. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zei tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hoofdstuk 9 vanaf vers 57. En het geschiedde op de weg als ze reisden, dat een tot hem zei, Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zei tot een ander, volg mij. Doch hij zei, Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tot hem, laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zei, Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tot hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods.
Thank you.
Gemeente, wij willen de Heere bidden om zijn zegen. En tevens opdragen aan de Heere zuster Ruis Bot, die morgen een operatie moet ondergaan in het streekziekenhuis te Zevenaar. Laten wij de Heere bidden. Het is uw dierbare leer, Heere, die een heerlijkheid verspreidt, een glans die we nergens anders aantreffen. Want dat boek der boeken, uw trouw getuigenis, dat geeft ons juist ook vanuit uw hemel de waarheid. De waarheid over u en de dingen op deze aarde. De waarheid ook over ons eigen leven. En dat trouw getuigenis, daar kunnen we op aan. En dat mogen we ook nu weer in ons midden hebben. U hebt ons samengebracht rond dat profetische woord dat zeer vast is. En geef dat we daar ook acht op slaan. Heeft Heere, dat de gedachten niet elders heen gaan, maar dat we ons kunnen concentreren op wat u zegt in uw woord. Want daarin hebt u ons de woorden van eeuwig leven geschonken. Daarin wijst u ons de weg der zaligheid. Het is toch het instrument in uw handen, o Heilige Geest, waardoor u overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wat hebben wij dat allen nodig, voor het eerst, maar ook opnieuw. Want we moeten het belijden, o God van zaligheden, dat we u de rug hebben toegekeerd in Adam. En dat we niet beter zijn dan onze voorvader, omdat wij zondige mensen zijn die iedere dag de schuld meer maken. Dat laat uw woord ons horen. En we bidden u, leer ons daaronder te buigen. Geef toch, o Heilige Geest, dat we ons gewonnen geven aan u, dat we het overnemen. U zegt het, dat wij ons gebroken bakken hebben uitgehouden, bakken die geen water houden. Dat we daarmee om moeten komen. Maar geef toch, Heere, dat we het dan zoeken bij u die de levensbron bent. Want u hebt niet alleen in uw woord gezegd dat wij van u zijn afgedwaald. Dat wij, zoals wij geboren worden, u niet kunnen ontmoeten. Maar u bent zelf gekomen. U ging al achter Adam en Eva aan. Waar zijt gij? En zo komt u ook nu nog tot ons. In de bediening van uw woord. En zoekt u naar zondaren. Opdat u het leven zou schenken. O, geef toch, Heere, dat we zoeken van daaruit ook de dingen die boven zijn. Wil zo met ons zijn, wil ons hart veranderen als we u nog niet kennen. Breek dan door, o Heilige Geest, u hebt het toch zelf gezegd. Ik zal uw stenen hart wegnemen en een vleeshart geven. Ik zal uw hart besnijden, ik zal mijn wet in uw hart schrijven. Het moet van u komen, Heere. Maar u hebt het ook beloofd en daarom doen we beroep op uw trouw die groot is. Voor ons en voor onze kinderen en voor kleinkinderen. Voor hen die afdwalen, maar ook voor hen die in de kerk zitten, maar altijd nog hetzelfde zijn. Oud en jong, neemt u ze voor uw rekening. En geef toch, Heere, dat zij u hartelijk lief zullen krijgen. Dat ze u zoeken met ingespannen krachten, maar wil ook degene die u leerde kennen, toch steeds verder leiden. Het is zo nodig, ook na ontvangen genade, dat we verdieping dan ontvangen. Dat we al meer onszelf leren afschrijven. En u alleen overhouden als die borg en zaligmaker die het gezegd hebt dat u tot de ouderdom toe dezelfde bent en tot de grijsheid toe zult dragen. Heere, zie dan in gunst op ons vanmorgen neer en wees ons nabij in het spreken, in het luisteren, in alles. Heere, wij vragen u of u onze regering gedenken wilt. Wilt u geven dat de harten van hen die over ons gesteld zijn ook zullen buigen voor uw trouw getuigenis? Wilt u geven, Heere, dat er nog een wending ten goede zal komen? U hebt een arm met macht, uw rechterhand is hoog verheven. Des Heere, sterke rechterhand doet door haar daan de wereld toch beven. Wilt u geven dat ook nu nog dat gezien mag worden, dat er nog verandering ten goede zal komen? We bidden voor onze vorstin. U hebt haar leven nog weer gespaard, ze mocht haar verjaardag gedenken, Heere. Wat is uw trouw toch groot, wilt u haar in alles nabij zijn. En stel haar nog tot een zegen. Woon en werk in dat koninklijke hart tot eer van uw grote naam. Wees met allen die haar lief zijn. Gedenk ze naar de grootheid van uw genade. Geef toch dat zij nog een voorbeeld mogen zijn voor ons volksleven. Dat zal alleen kunnen door uw kracht, door uw bekerende genade, Heere. Wilt u daarin voorzien en geef toch dat ze zo nog getuigen mogen zijn van uw genade. Wij vragen ook of u gedenken wilt aan de hulpverlening. Wilt u geven ook op deze dag, nu wij daarvoor ook weer extra mogen collecteren, dat er harten zijn die ook werkelijk willen schenken. Geef dat het van harte doen, Heere. En wilt u de deputaten ook uw wijsheid van boven geven, opdat zij de gelden die bijeengebracht worden daar zullen besteden waar het nodig is, maar ook waar het verantwoord is. Ook daarin hebben we zo uw leiding, Heilige Geest, nodig. En laat het tot zegen mogen zijn wat gebeuren mag. We worden er klein onder, Heere, dat u ons zo bewelddadigt, dat er zoveel zegeningen zijn. We raken er zo gewend aan, maar geef toch dat het voor ons een wonder is. Dat u nog zo met ons te doen wilt hebben. O, laat het die goede tierenheden van u zijn, die tot bekering leiden. Dat ze bij u brengen, in diepe verwondering, ootmoed, kleinheid, voor u de Heilige God, want we zijn niet beter. Wij hebben het er niet naar gemaakt, Heere. En zelfs die zegeningen, die gebruiken wij nog zo dikwijls, juist tegen u. Dat we ze voor onszelf gebruiken en voor de zonde. O, bewaar ons daar toch voor en doe genadig verzoening over al die zonden, ook in ons land. Heren, wij vragen u of u met degene wil zijn die nood lijden. Er is zoveel ellende. O, zie nog op hen neer in genade. En wil nog uitkomst geven. Zegen daartoe al die instellingen, die organisaties die die nood pogen te lenigen. Geef dat ze het in getrouwheid zullen doen, in verbondenheid aan uw trouw getuigenis. Heren, wij vragen u ook of u onze kerken nabij wil zijn. Wil daarin wonen en werken door de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u geven dat we in getrouwheid zullen luisteren naar wat u en uw woord tot ons zegt. Wil daartoe zijn met de Theologische Universiteit en alle die daaraan verbonden zijn. We bidden ook voor de Bethelgemeente hier, waar weer een tweetal is. Wil ook daarin voorzien, Heren. En wil ook daar leiden door uw Heilige Geest. We leggen dat alles voor u neer, omdat we weten dat we zo diep van u afhankelijk zijn in alles. Ook in het kerkelijk leven. Heren, geef toch harten die maar op één ding zijn gericht. En dat is op u, die trouwe, grote God. Heren, wij vragen u of u uw zegen wilt schenken aan onze zieken. Diverse zieken thuis, wilt u hen nabij zijn en kon het zijn ook nog weer herstel geven. En geef dat juist ook deze omstandigheden mogen leiden tot een afhankelijk leven. Steeds maar weer ook een afhankelijk leven. Wij zijn broze mensenkinderen. En dat ondervinden we bij tijden zo heel nadrukkelijk. Maar u doet dat niet om te plagen, maar juist opdat we zouden beseffen dat onze verwachting alleen van u is. O Heere, wil dan daarin voorzien. We bidden in het bijzonder ook voor zuster Ruis, die morgen een operatie moet ondergaan. Heere, wees met haar. Ook als ze zo ver van huis zal zijn, wilt u daar ook wezen naar uw eigen beloftewoord, dat u niet aan een plaats en niet aan een tijd bent gebonden. Wil haar ondersteunen en sterken, ook als ze lange tijd zal moeten liggen. Geef, Heere, kracht en genade om te volgen van stap tot stap, van moment tot moment. En verblijd ons toch door herstel. Zie in gunst op haar en op het gezin neer. Heren, wij leggen dit alles voor u neer. Pleitend op uw trouw die groot is. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Het zal alleen kunnen om dat bloed, dat dierbare bloed van het lam. O, geef dat dat betekenis voor ons zal hebben, Heren. En dat we dat zoeken met ingespannen krachten. En laat dat middelaarsbloed dat ook nu mag druppelen door de bediening van uw woord in de gemeente op ons hart gesprenkeld worden. Zodat we met vrijmoedigheid ook voor u naderen. Hoor ons dan en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 25, het vierde en het zesde vers. Heere, goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dus vierde en zesde vers van Psalm 25. En u krijgt gelegenheid om de Heere uw gave te schenken. Tekstwoord gemeente vindt u in Lucas 5, de versen 27 tot en met 29. Lucas 5, vers 27 tot en met 29, daar luidt Gods woord al dus. En na deze ging hij, dat is Jezus, uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij alles verlatende stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Na de prediking zingen we uit Psalm 17, daarvan het derde vers. Gemeente, wij hebben nu drie keer achtereen gezien hoe de Heer Jezus Christus verzocht werd in de woestijn voordat hij openlijk gaat optreden. En nu willen wij vanmorgen met elkaar nagaan hoe de Heer in ieder geval één van zijn discipelen roept om hem te volgen. Want daar gaat het om hier in deze geschiedenis. En wat is dat voor iemand? Deze discipel die geroepen wordt, dat is iemand die totaal afgeschreven is door de mensen. En hij wordt door de heiland geroepen om volgeling van hem te zijn, apostel te worden. Een afgeschreven mens. Dat is een groot wonder, wat u hier beschreven vindt. De Heere doet wonderen. Daar kun je ook het een en ander van lezen, direct al in dit hoofdstuk. Want er wordt verteld over de wonderbare visvangst, de genezing van een melaatse, de genezing van een verlamde, dat staat hier allemaal. En dat is heerlijk, dat is rijk. Maar hoe rijk dat ook is en hoe heerlijk dat allemaal ook kan zijn, in onze tekst wordt uiteindelijk toch het grootste wonder verhaald. Namelijk dat iemand geroepen wordt uit de duisternis van zijn zonde bestaan tot Gods wonderbaar licht. Dat een mens die vastgeklonken zit in de boeien van de Satan bevrijd wordt. Dat iemand die geen lust heeft, we hebben dat gezongen, wie heeft lust de Heere te vrezen. Maar dat iemand die geen lust heeft om de Heere te vrezen, daar nou zin in krijgt en met vreugde de Heere gaat volgen. Dat is toch een wonder, of niet? Dat is het grootste wonder. Dat een mens van geestelijk dood levend wordt. Welzalig de mens die dat mag gebeuren. Nou, dat wordt ons verteld van Levi. Afgeschreven door de mensen, maar niet door de Heere. Hij bemoeit zich juist met zulke. Dat is nou de rijkdom van het evangelie. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt in vers 32. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat zegt de Heer Jezus tot die fariseeën en schriftgeleerden. Die dat maar niet kunnen begrijpen. Dat hij met zulken omgaat. Dat hij zich met zulken inlaat. En wat is dat een bemoediging. Als u of als jij je bij het licht van Gods woord en geest ook moest afschrijven. Heere, met mij wordt het niks. Alles heb ik erdoor gebracht. Een zondig mens, een doemwaardig zondaar. Levi. Hij heeft nog een andere naam. Een naam waarmee hij bij ons meer bekend is. Matthäus. Ja, inderdaad, die discipel van de Heer Jezus. Eén en dezelfde persoon. Lucas noemt hem hier een tollenaar met de naam Levi. In de andere evangeliën heet hij Matthäus en Marcus. Daar staat ook dezelfde geschiedenis in het Matthäus-evangelie, maar ook in Marcus komt u hetzelfde tegen. En daar luidt dan die naam van die tollenaar Matthäus. In het Matthäus-evangelie staat het er ook achter. Matthäus, de tollenaar. Levi is dus een discipel van de Heer Jezus geworden met de naam Matthäus. Nou, dat gebeurde vaker. Iemand met twee namen. In de discipelkring, jongens en meisjes, zijn er toch meer geweest met twee namen. Denk eens aan Simon, die kreeg de naam erbij Petrus. En Bartolomeus, dat is dezelfde als Nathanael. In onze tekst wordt beschreven hoe Levi een discipel van de Heere werd. En er worden we op drie dingen gewezen. Levi's ellende, verlossing en dankbaarheid. Heel makkelijk om te onthouden. Levi's ellende, verlossing en dankbaarheid. Eerst dan Levi's ellende. Het is in Capernaum, een stad waar de Heer Jezus dikwijls verbleef. En daar woonde nou ook die Levi. Hij was inderdaad een tollenaar. Dat woord dat heeft geen beste klank, dat weet u wel. De uitdrukking tollenaren en zondaren in één adem genoemd, of hoeren en tollenaren, bewijst wel dat ze geen beste mensen over het algemeen waren. Ze werden in één adem genoemd met grote zondaren. Wat deden ze? Ze inden de belasting voor de bezetters, voor de Romeinen. En meestal namen ze ook meer dan hen toekwam. En daarom werden ze veracht. Daarom was ook deze Levi afgeschreven, dat blijkt uit heel dit gedeelte, afgeschreven door de mensen. Ze lagen er helemaal uit bij het volk. Johannes de Doper, die heeft hen ook als oplichters gezien. Want hij vroeg hen niet, toen ze tot hem kwamen, wat moeten wij doen? Hij vroeg hen niet om van beroep te veranderen, maar wel om niet meer van de mensen te eisen dan waar zij recht op hadden. Wel, Capernaum lag aan een grote handelsroute. Het was een grensplaats en zo zal ook deze Levi betrokken zijn geweest bij het innen van heffing op de goederen die gingen van het gebied van Herodes Antipas. Levi. Zijn vader heette Alfeus. Nou, ik denk dat Alfeus zijn zoon Levi trouw zal hebben laten onderwijzen in de schriften. In het evangelie dat de Heilige Geest hem later doet schrijven, het Matthäus-evangelie, staan veel citaten uit het Oude Testament. Nou, maar hoe is die Levi dan toch in dat tolhuis terechtgekomen? Ach, zal dat niet precies zo gegaan zijn als bij die jongen of dat meisje? Als kind gedoopt, teken en zegel van het verbond ontvangen. Net als Levi. Onderwezen op de catechisatie, thuis ernstig voorgehouden dat je een nieuw hart nodig hebt, dat het zo belangrijk is om het bij de Here te zoeken, om voor de Here te leven. Alles voorgehouden wat nodig is om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En toch, de wereld trekt zo. En je vindt het misschien maar een duffe boel in de kerk. Je wilt geluk zoeken, vertier, vermaak, geld verdienen, hoe dan ook. Het geld heeft Levi verleid. O, ongetwijfeld heeft zijn geweten eerst nog wel gewaarschuwd. Want zo gaat dat toch. Die stem in je hart. Maar door telkens weer toe te geven aan de zonde, wordt die stem minder luid. Wordt het minder. Klinkt die steeds zwakker. Naarmate je langer voortgaat op een zondige weg. De Bijbel zegt, je kunt je geweten met een brandijzer toeschroeien. En daar zit hij nou, in zijn tolhuis. Levi, een tollenaar. Nu moeten we wel oppassen, gemeente, dat we van deze Levi, zoals hij daar zit, geen ontdekte, heilbegerige zondaar maken. Want dat gebeurt ook nogal eens bij de verklaring van deze tekst. Dat hij toch eigenlijk helemaal niet goed kon uithouden daar. En dat zijn hart toch eigenlijk naar andere dingen, naar geestelijke dingen uitging. Nee, nee, dat moeten we niet doen. Daar is geen enkele aanleiding voor. Dus een heilbegierige zondaar. En dat daarom de Heere naar hem omziet. Dit is niet de tollenaar die bad. O God, wees mij de zondaar genadig. Nee, dat was nu juist de ellende van Levi. Hij zag het niet dat hij slechts bezig was om aardse schatten te vergaderen. Schatten die geen waarde hebben voor de eeuwigheid. Jongens en meisjes, hij had het helemaal niet door. Dat hij straks alles moest loslaten. En wie weet hoe snel dat soms ook moet. En dat hij dan naakt voor God zou komen te staan. En dat hij dan de prijs van de ziel, die hemelhoge schuld, aan God niet kon voldoen. Dat was nou juist Levi's ellende. Dat hij er blind voor was. Hij was bezig om zichzelf te verrijken. Hij had zichzelf ten doel. Zijn geld, dat was zijn enige troost. Dat was zijn enige doel. Wat denkt u? Is hij de enige? Wel nee. Is dat nou juist ook niet het beeld van de mens zoals die geboren wordt? Laat onszelf nou eens onderzoeken. Welke plaats heeft de Heere nu in ons hart? Bij u, bij jou. Misschien ook alleen maar bezig met de dingen van deze tijd. Daar kun je over spreken. Daarbij vol van. Misschien de Heer Jezus er wel bij. En dat woord ook wel lezen en soms zelfs bestuderen. Maar inderdaad als een bijzaak. Maar geen oog voor die schuld die voldaan moet worden. Geen wezenlijk belang bij die borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Nee, we krijgen echt niet de indruk dat Levi heilbegeerig was. Hij zal heus wel van de Heer Jezus hebben gehoord. Want dikwijls verkeerde de heiland juist daar in Capernaum. Die verlamde, die werd genezen daar in Capernaum, die moest vanwege de grote schare rond Jezus door het dak heen voor de voeten van de heiland worden gelegd. Zo groot was de mensenmenigte daar in Capernaum. Ze waren uitgestroomd allemaal naar dat huis toe. Daar was de heiland en daar verricht hij wonderen, daar preekte hij. Maar Levi was er niet. Heel Capernaum liep uit om Jezus te zien en te horen. Maar Levi bleef zitten in zijn tolhuis. Ja, dan moet u in deze tekst heel goed opletten. Er staat, en na deze, dus na wat er vooraf gezegd is, ging hij, dat is Jezus, uit. En zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. Levi ging niet uit, maar Jezus ging uit. En hij zag Levi zitten. En wat deed de Heere toen? Wendde hij zijn hoofd toen af, net als alle mensen die er langs kwamen, langs dat tolhuis. Daar keken ze niet naar die man. Daar wilde je niet mee inlaten. Afgeschreven was hij. Nee, hij wendde zijn hoofd niet af zoals die anderen wanneer zij een tollenaar zagen. Levi had geen belangstelling voor de Heer Jezus. Maar Jezus had wel belangstelling voor hem. En zag een tollenaar met name Levi. En dat woord zien wat hier in de grondtekst staat, dat geeft een heel aandachtig zien aan. Dat betekent dat de Heer Jezus dwars door hem heen keek. Wat denkt u? Hoe zou Levi eruit gezien hebben in de ogen van de Heer Jezus? Hij die rein en heilig is. De waarachtige. Die dwars door alle schijn heen ziet. Waarom kwam de Heer eigenlijk tot hem? Om hem te verlossen van de verachting van mensen? Oh nee, want dat was de grootste nood van Levi niet. Dat zal er straks ook echt niet beter op worden als hij een volgeling van de Heer Jezus Christus is geworden. Dat heeft de Heer ook echt niet in het vooruitzicht gesteld. Hij heeft juist gezegd, ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. De dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, dus dat zou er niet beter op worden. Jezus ziet Levi. Hij kijkt dwars door hem heen. En dan ziet hij de eigenlijke ellende van deze man. Oh, misschien zag Levi er aan de buitenkant dan wel heel gelukkig uit. Geweldig. Nog meer geld. Kijk, daar komen ze weer. Dat er wat bovenop. Heel gelukkig. Maar Jezus ziet hem zoals hij is. Onrein. Onwaarachtig. Rampzalig door de zonde. En bij al zijn rijkdom. Doodarm voor God. Een verloren mens. Geen vrede met God. Een hart dat naar goud uitgaat in plaats van naar God. Hoe zouden wij eruit zien in de ogen van de Heer Jezus? U, jij en ik. Want we kunnen wel zeggen en denken dat we wat lijken. Maar wat is dat een pijnlijke ontdekking, gemeente, als we onszelf leren zien met de ogen van de Heer Jezus Christus, ontdaan van alle schijn in onze godenvijandigheid, in onze ongerechtigheid, in onze eigen gerechtigheid, in onze verlorenheid. Moeten we het dan ook niet erkennen? wat Asaf zegt. Ik was een groot beest bij u. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Ik niet. Maar om dan ook met die tollenaar uit de gelijkenis uit te roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, dat is nou zo noodzakelijk. Dat wil de Heere ons leren door zijn Heilige Geest en door zijn woord, want de Geest gebruikt altijd het woord. En daartoe gaat de Heere nog steeds uit. Zoals hier staat in deze geschiedenis. Hij gaat nog steeds uit in de prediking. Daardoorheen ziet hij nog met ogen vol ontferming. En roept hij, nee, niet rechtvaardigen, niet beste mensen. Maar zondaren tot bekering. Hoor maar. En daar klinkt het uit de mond van Jezus tot Levi. Volg mij. Dat is het tweede. We zagen eerst Levi's ellende. Maar nu is een verlossing. Verlossing voor Levi? Daar had hij helemaal geen recht op. Niemand trouwens. Rechtvaardig had de Heere Levi's huis voorbij kunnen gaan. Is het waar of niet? Geen enkele verdienste. Niets verdienstelijks in Levi. Niet de minste belangstelling was er voor de Heere Jezus. Levi liep niet, Levi wilde niet, Levi die deed verder niets dan zitten. Het was de ontferming alleen van de Heere. Jezus zag op hem neer. De van vrede. En uit dit alles blijkt nu dat er voor de Heere geen hopeloze gevallen zijn. Zo is het toch? Vele anderen hebben Levi ook wel zien zitten daar in zijn tolhuis. En die hebben wellicht gedacht, geen redden meer aan. Afgeschreven. Maar Gods gedachten waren hoger. Volg mij, zegt de Heere. Hij waarschuwt Levi niet op deze manier zo van, joh, zie dat je eerst een ander mens wordt hoor, en dat je je leven betert en dan pas mag je bij me komen. Nee, volg mij. Want hoe zou Levi nou kunnen afsterven aan de zonde en opstaan tot een nieuw leven? Van wie zouden we dat nou anders moeten leren dan van de Heer Jezus Christus zelf? Christus is alles. Vergeet het nooit. En daarom, hij riep hem zoals hij was, met al zijn schuld, met al zijn schande. Hoe ongeschikt was Levi. Maar de Heere roept hem. En zo doet de Heere dat nog. Hij roept mensen die in zichzelf totaal ongeschikt zijn om hem te dienen. Totaal ongeschikt. Hij roept mensen die afkerig zijn van de Heere en van zijn dienst. Hij roept ze in de kerk. Soms in de bioscoop of in de bar. Nee, dat is geen reden om dan daar ook dan te kunnen zijn. Wel, nee. Maar de Heere doet dat soms. Terwijl ze zich verlustigen in wat voor ogen is. Drinkend en kaartend en dansend, midden in hun spel of onder hun werk, op kantoor. De Heere roept zondaren tot bekering. Soms in een schuur, achter de wasmachine, in het ziekenhuis. Daar grijpt de Heere hen dan aan, zodat ze niet verder kunnen in hun zondig leven en zijn plaats van berouw vinden. Daar klinkt dan dat verlossende woord. Volg mij. Hij is het, zingen we toch ook, die ons zijn vriendschap biedt. Een vriend, zo werd hij genoemd, smalend. Een vriend van tollenaren en zondaren. Volg mij. Nee, de Heer Jezus gaat niet in het spoor van Levi's zondige leven. Dat moet u niet denken. Hij is niet toegeeflijk. De Heer zegt, volg mij. De nadruk valt zelfs ook op mij. Levi moet Jezus volgen. Christus is gekomen om zondaren te roepen tot bekering. Volg mij. De Heer heeft recht op ons leven, gemeente. Wij hebben dat leven van hem ontvangen. Wij mogen leven op het erf van het verbond. Dat is een ontzaglijk rijk voorrecht. Wat een zegen. Maar dat betekent niet dat wij uit kracht daarvan de Heer ook kunnen volgen en zullen volgen. Al de kracht die nodig is om de Heere te volgen, ligt enkel in zijn machtswoord. Daarin, in Christus. Niet één mens heeft er van nature zin in om de Heere te volgen, om hem te dienen. Want je gaat rekenen en dan kom je tot de conclusie dat het veel te veel gevraagd is om de Heer te volgen. Want dit laten staan en dat kan ik niet meer doen. Wij houden veel liever onze zonde vast. We houden liever de wereld vast. We willen onszelf handhaven. Als het van ons afhankelijk was, dan gebeurde het nooit. De Heer volgen? Nee. Van ons afhankelijk, dan zou het nooit gebeuren. Ja, nu weet ik wel, sommigen willen dat best graag horen, dat wij het niet kunnen. Om zo dan stiekem de schuld op de Heer te kunnen werpen. Dat is vreselijk. Arglistig is ons hart. Echter, de Heer zegt, volg mij. En als de Heer dat zegt, dan is hij ook bereid om alle genade te geven die nodig is. Heeft de Heer het niet gezegd tot dat ongelovige Capernaum? Gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt. Was zoveel gebeurd, zoveel wonderen had de Heer daar gedaan. Gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten geschied waren die in u geschied zijn, ze zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Capernaum, moet u vandaag eens komen. Een ruïne. Tyrus en Sidon zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben, zegt de Heer. Capernaum, tot de hemel toe verhoogd. Wat een wonder. Een krachten zijn daar geschied. Ook dit grote wonder, dat Levi geroepen werd uit zijn verlorenheid tot de zaligheid. Capernaum, heb je niet gezien dat ik voor hopeloze gevallen gekomen ben en dat ik de bereidwillige ben, de heiland, dat ik alles wil zijn en dat ik alles kan en wil doen, ja, ook uw en jouw leven veranderen. O, beken het toch voor de Heere dat u niet wilt. Dat jij afkerig bent ten diepste als het gaat echt om het volgen van de Heere in alles. Hoe ligt dat nou in ons leven? De Heer moet toch de hoogste plaats hebben, of niet? En wat zitten we ook na ontvangen genade dikwijls weer vast in de zonde? Wat hebben we de werking van Gods geest nodig, die geest van Christus? Levi staat op! Dat schrijven we niet op zijn rekening, maar op Gods rekening. En daarom kan het ook voor u en voor jou. Dat wil de Heer er hiermee zeggen. Volg mij. Weet u wat dat is? Dat is leerling worden. Wat er dan geleerd moet worden? 3 stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Christus is de leermeester. Zijn wet, zijn woord is het leerboek. En op de leerschool van Christus wordt ons door zijn geest de spiegel dan voorgehouden. Dan leer je jezelf, ook hoe langer hoe meer, kennen als mensen die alles erdoor hebben gebracht en van nature God en naaste haten. En op die leerschool van de Heer Jezus Christus leer je daar ook over treuren. Maar op die leerschool van hem word je dan ook verbonden aan die algenoegzame borg en zaligmaker die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Wat wordt hij je dan dierbaar? Wat krijg je dan lust om die Heere te vrezen, te dienen uit dankbaarheid? Volg mij! Hoort u het? De Heere geeft geen uitstel. Heden! Hij wil u voor zijn middelaarsrekening nemen. Levi stelt geen voorwaarden. Het geloof, dat geeft zich over in vertrouwen op de Heere. En met die Heere kom je ook nooit beschaamd uit. Met de wereld wel, met jezelf ook, maar met de Heere niet. En dan staat er, en hij alles verlatende stond op en volgde hem. Alles verlatend. Maar dat kan toch de bedoeling van de Heere niet zijn. Dat ik morgen mijn zaak uitstap. Dat ik morgen die baan opzeg. Ja, dat kan zeker wel. Levi mag zijn bedrijf niet langer aanhouden. Dat heeft de Heere echter niet steeds en van ieder geëist. Van Zaccheus, dat was ook een tollenaar, heeft de Heere dat niet gevraagd. Maar Zaccheus werd wel eerlijk gemaakt. En toen ging hij anders naar zijn werk. Levi krijgt echter een bijzondere taak, het apostelschap. Volg mij. En hij verliet alles. In ieder geval is het zo dat het volgen van de Heere niet buiten je zaak of buiten je bedrijf, buiten je werk, ook buiten je schoolwerk omgaat. En bij ieder zal dit toch duidelijk zijn, er komt een breuk met dat zondige leven en je begeert in een nieuw en godzalig leven te wandelen. En hij, alles verlatende, volgde hem. Geen gemakkelijk leven hoor. Want dat gaat dwars tegen je vlees en bloed in. Het is loslaten van dingen en mensen waar je zo aan gehecht was. Wie is tot deze dingen bekwaam? Kon Levi dat? Levi vermocht het door Jezus Christus die hem kracht gaf. Volg mij. En hij stond op. Een beslissende stap. Een rijke tollenaar wordt dan een arme bedelaar. Achter de Heer Jezus aan. Achter hem aan die zijn hemelse rijkdom en heerlijkheid verliet om armen van geest rijk te maken uit de schatkamers van zijn middelaarsverdiensten. Levi volgde achter die gesmade Jezus aan, een vriend van tollenaren en zondaren. Volg mij. Die roepstem komt ook tot ons in de prediking. Die roepstem komt soms ook tot je door bijzondere gebeurtenissen. In wegen van beproeving en van kastijding. Wat zijn er niet een roepstemmen, ook in het wereldgebeuren? Hebben we dat al ter harte leren nemen? Of bedenken we nog allerlei uitvluchten? Zoals bijvoorbeeld in Lucas 9, we hebben dat gelezen, als de Heer ook mensen roept om hem te volgen. En dan komen er allerlei uitvluchten. De een moet dit doen, de ander moet dat doen. Levi. Het is hem uit genade gegeven om in de Heer Jezus Christus te geloven. En wat komt dat ook duidelijk uit in de nieuwe naam die hij dan ontvangt. Matthäus. Die naam betekent geschenk van God. Waarschijnlijk heeft hij die naam toen van de Heer Jezus gekregen. Ook Simon. Die ontving toch ook van de Heer Jezus die andere naam. Petrus. En zijn leven lang mocht dat een herinnering zijn, dat het enkel genade van de Heere was. Matthäus, geschenk van God. Het wijst ook ons erop dat Christus volgen een gave, een geschenk van de Heere is. Maar dat de Heere ook bereid is, want dat zie je zo duidelijk in deze geschiedenis, om het te geven aan rechteloze mensen. Aan mensen die afgeschreven zijn door anderen en ook die zichzelf dan leren afschrijven. Of Levi geen strijd meer gehad heeft. Jazeker wel. Die stemmen die terugriepen, weet u wel. Die oude zonde die dan weer kracht probeerde uit te oefenen. Zijn eigen zondige natuur die zich weer wil laten gelden. Wat kan het daaronder moeilijk zijn? En als dan de smaadheid van Christus moet gedragen worden. En als er dan kastijding komt, als er van die moeilijke tijden zijn in je leven. Als er een kruis wordt opgelegd dat zo zwaar is, dat je er wel haast onder denkt te bezwijken. Volg mij. Ziende op het Lam Gods kan het. Hoe oneindig veel zwaarder was zijn kruis dat hij droeg om mijn zonde. Christus alleen kan in je leven verandering schenken. Hij kan het leven veranderen. Wij kunnen desnoods braaf worden, alleszins godsdienstig kunnen we misschien worden, maar wij kunnen nooit onszelf veranderen tot een nieuw mens. Dat kan alleen de Heere. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. De rijke jongeling ging bedroefd heen, weet u wel. Misschien hebt u wel veel, heel veel. In uw leven. Zoveel dingen. Maar u vond nog steeds geen vrede. Kan het ook zijn dat er diep in jouw hart of in uw hart nog dingen zijn waaraan je dan toch krampachtig vast wil houden. Hoewel je weet dat het verkeerd is. Of dat er te weinig wordt gezien dat die Heere zo goed en zo mild is. allemaal dingen die je verhinderen om deze Christus te volgen. En als u het niet weet, bid dan, Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is. Laat het me dan toch eens zien. Waar de liefde van Christus ons te sterk wordt, daar leren we volgen. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En Levi volgde hem. Net als Abraham, niet wetend waar hij terecht zou komen, maar in het vertrouwen, al de weg leidt mij mijn heiland. Het leven werd hem Christus. Volgens de ongewijde geschiedenis stierf Matthäus uit liefde tot Christus de marteldood. Gelijk een schaap de herder volgt, zo gaat Levi de Heere volgen. Wat is dat heerlijk om te weten. Hij neemt mij voor zijn rekening. En dan is het goed. Hij neemt mij voor zijn rekening, voor tijd en voor eeuwigheid. Volg mij. Gemeente, onze woorden zijn machteloos. Alfeus zijn vader en zijn moeder, die zullen ook wel geprobeerd hebben om Levi uit zijn zondige leven terug te roepen. Want zo gaat dat toch. Jongen, zo kan het toch niet. Hoe kun je dat nou voor de Heere verantwoorden waar je mee bezig bent? Dien toch de Heere. En ze hebben misschien wel ten einde raad tegen elkaar gezegd, die vader en moeder, o, er zal een wonder moeten gebeuren. En zie, door de onweerstaanbare roepstem van de Heere, door zijn geest, werd de vijandschap en de onwil in het hart van Levi verbroken en werd hij verbonden aan de Heere en aan zijn zalige dienst. Met Jeremia kon hij zeggen, gij zijt mij te sterk geworden. Ouders, u die een kind of kinderen misschien wel de wereld in ziet gaan. Of u die weet, ja, mijn kind zit wel in de kerk, maar het hart is er helemaal niet bij. Is deze geschiedenis nou niet een bemoediging? Verwacht het van de Heer, leg het aan hem voor. Bid toch tot deze Christus die nog steeds dezelfde is. En zijn macht is zo groot. Volg mij. Wat een betrouwbare gids is hij. Zelfs door het dal van de schaduw van de dood wijst hij de weg. Dat draagt hij dan zelfs doorheen. Wat lopen wij nou na? Met mensen en dingen kom je beschaamd uit, maar met de Heere niet. Hem volgen, dat is achter hem aangaan. Niet voorop gaan, maar achter hem aan. Wij willen zo graag zelf uitmaken hoe het moet. En dan naast de Heere desnoods lopen. En hem bij de arm grijpen en zeggen, Heere, deze kant moet het op. Maar dat komt niet goed. Het lam volgen waar het ook heen gaat. Zijn voetstappen drukken, want waar hij zijn voetstap zet, doet hij het al ten zegen bij hem. Vanuit zijn zoen- en kruisverdiensten legt Christus beslag op mensen. En dan wordt het een zeer gewillig volk, dat ziet u hier. Christus sprak het verlossende woord. Wat Levi opofferde? Ach, niet anders dan een armzalig leven. Zo'n leven verliezen, dat is toch alleen maar winst? Als ik hem maar kennen, hem de mijne weet. En hij stond op, gewekt door het machtswoord van de Heer Jezus Christus, die de opstanding en het leven is. Wat Levi deed, gemeente, dat was zitten, verloren liggen, schuld dagelijks meer maken. Dat. En de Heere riep. En zijn woord is levend en krachtig. Wijs de Heere maar op deze geschiedenis. En zeg maar, Heere, spreek slechts een woord. Want wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Het kan, omdat hij met de overtreders is gesteld geweest en het geroofde aan God weergaf. En dan tenslotte Levi's dankbaarheid. Want Levi volgde de Heere niet met een bedrukt gemoed. Niet zoals de vrouw van Lot die achterom keek omdat haar hart nog zo vast zat aan Moab, aan Sodom. Nee, zo niet. Levi staat te richten hem een grote maaltijd aan. Hem, dat is voor Jezus uit dankbaarheid. Diep zal hij gevoeld hebben wat een grote genade het was dat de Heere naar hem omzag. Hij volgt de heiland niet als iemand die veel verloren is, maar als een die alles gevonden heeft door hem alleen. Eerst anderen bedrogen en nu ingezien. Eigenlijk was ik bezig
om mezelf te bedriegen voor de eeuwigheid. Uit dankbaarheid begeert hij dan de Here die hem dat heeft laten zien, begeert hij die Here te dienen. Dan krijg je de heiland lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan leeft het in zijn hart, wat zal ik de Here vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen. Levi richtte hem een grote maaltijd aan. Maar nu hoor ik al sommigen zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Wat is dat nou? Zet hij dan toch zijn oude leventje weer voort? Want er staat toch, en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Vers 29. Zoekt hij dan toch weer zijn oude gezelschap op? Tollenaren en zondaren? Wil hij dan toch de Heer Jezus er slechts bij hebben? De Here wat en de wereld wat? O nee, gemeente. De liefde van God die in Levi's hart is uitgestort, is mededeelzaam. Weet u wat hij begeert? Hij begeert juist zijn vroegere vrienden te waarschuwen. Denk eens aan Psalm 119. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Dat wordt dan toch je verlangen. Dat ook anderen de Here leren kennen. Diezelfde verlossing uit zo'n grote nood en dood gunde hij ook juist aan zijn vrienden en aan zijn collega's. Levi had ondervonden dat God machtig is om harten te vernieuwen. En weet u wat hij deed? Daarom lokt hij hen onder het woord van Christus. Want u begrijpt wel, die mensen die kwamen gemakkelijker bijeen in het huis van een gewezen soortgenoot dan elders. Wat een kans! O zeker, hij wist maar al te goed dat God een mens midden in de wereld in het hart kan grijpen. Op allerlei plaatsen, dat kan de Here. Dat had hij zelf meegemaakt. Daar zat hij in het tolhuis, te midden van zijn geld. Hij liep niet, hij wilde niet, maar Jezus ging uit en zag hem en riep hem. Maar dat is nou het mooie, die wetenschap maakt Levi niet lijdelijk. Wanneer het beeld van Christus in ons is afgedrukt, dan ga je evenals hij ook uit. Dan begeer je ook anderen in contact te brengen met de Here. Dan lok je hen om ook onder dat woord van Gods genade te komen. Dan krijg je oog voor het heil van zondige medemens. Want genade maakt zo gunnend, gemeente. Levi weet, hij heeft mijn ziel gered. Nou, dan kan het ook voor een ander. Christus is gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Niemand hoeft in de oude sleur voor te gaan. Echt niet. Al bent u nog zo ver weg. En al is je leven nog zo verknoeid door de zonde. Er is vergeving te ontvangen. En er is verandering mogelijk door Christus. Denk maar aan de naam Matthäus. Geschenk van God. Niemand van ons kan een mens bekeren. Een dominee kan het ook niet. Dat is enkel Gods werk. Gods gave. Maar onze roeping is het om anderen in aanraking te brengen met het woord des Heren. En om ook steeds weer zelf onder de beademing van dat woord, van die roepstem van de heiland te komen. Want het behaagt de Heilige Geest om in die weg, in de weg van de middelen, zalig te maken. Weet u, ik denk dat de pen van Matthäus, hij is de evangelist, dat de pen van Matthäus gebeefd zal hebben telkens wanneer hij geïnspireerd door Gods Heilige Geest mocht schrijven over die neerbuigende goedheid van de Here. Zijn pen gebeefd zal hebben. Misschien was het wel dezelfde pen die eerst gebruikt werd in dienst van de keizer en van de vorst der duisternis. En nu gebruikt hij die pen tot lof van de koning der koningen. Zo gaat het toch? Of niet? Die auto waarmee je eerst reed naar plaatsen van de zonde, ga je dan gebruiken in de dienst van het evangelie van de Here? En dat cassettedek waarin eerst allerlei bandjes werden gedraaid met die wereldse muziek, met die popmuziek, daar komen dan andere cassettes in. En uit die Walkman Waaruit eerst die popmuziek klonk, komen dan heel andere klanken. Tot lof van de Heere. Moeten we vanavond eens verder over praten, beleven en welzijn, jongens en meisjes. Hoe is het nou met jou? Met u? Met ons? Verkeren we nog in de wereld? O ja, dan ben je hier nog wel in de kerk. Maar dan dragen we toch de wereld mee in ons hart. En u, die alleen maar verwerpelijkheid bij uzelf kunt bespeuren, in uzelf. Niets in jezelf ontdekt wat God wel behagelijk kan wezen. Vlucht toch met dat alles naar de Heere. Hij laat geen bidder staan. Volgen we hem. Het is zo noodzakelijk. Denk erom, de tijd van bekering verstrijkt. Jezus gaat heden voorbij in de prediking. Hem volgen, oh dat is zo heerlijk. Waarom dan? Je mag alles aan hem vertellen. Wat heb je nodig? Hij wil mild en overvloedig schenken wat je ontbreekt en wat je nodig hebt om getroost, echt gelukkig te leven en straks zalig te kunnen sterven met het oog op de Heere. Alles mag je aan hem overgeven voor tijd en eeuwigheid. Mist u dat? Zeg het dan toch tot hem, Heere, neem mijn hart in. Want alleen door uw bevelen, door uw roepstem, krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En die Heere vraagt ook nu nog weer naar u en naar jou, die hier helemaal misschien geen belangstelling voor hebt. Voor hem niet. Zegt het ons dan niks? Is hij het dan niet waard om gediend te worden? Volg mij. En tot in de hemel toe is Levi hem gevolgd. Geschenk van God. Tot in de hemel. Waar niet Levi, maar waar Christus hem bereid heeft. Het gastmaal van de bruiloft des lams. En daar zijn alle zonden buitengesloten. Voor eeuwig. En daar is geen ellende meer. Daar is de verlossing volkomen. En de dankbaarheid volmaakt. Daar is de drie-enige God. Alles in allen. En daarom, volg mij, zegt de Heere. Laat het ons antwoord zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dan tegelijkertijd het gebed wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilig voor. Amen.
wij bidden en danken. Leer ons zo te volgen, Heere, met het gebed in het hart. Wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij met uw heilig voor, dat we u zo aanroepen. Zo verwachten, u verwachten. We hebben het vanmorgen gezien. Het is Matthäus, een geschenk van u. Daarom kan het. Dat geeft moed, dat geeft vertrouwen. Heere, bewaar ons ervoor dat we aan voorbij leven. Zoals zoveel in Capernaum. Tot de hemel toe was die plaats verhoogd. Maar wat is er van over? O, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, neem ons onder uw hoede. Leid ons in uw waarheid, o Heilige Geest. En vergeef ons al onze zonden. Want we moeten het belijden, we zijn niet beter dan Levi. We vragen u ook, Heere, of u met ons wilt gaan. Wil deze middag ook zijn in de dienst die in Salem gehouden zal worden. Wil ook daar uw zegen aan verbinden. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 118, het zevende vers. Hij was het die mijn heil bewerkte, die sloof ik hem mijn leven lang. Ontvangt met binnen de harten de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.